En vanavond, broeders en zusters, komen we dan toe aan 1 Koningen hoofdstuk 3. En dan vinden we in dat hoofdstuk inderdaad die belangrijke gebeurtenis waarbij Salomo van de Heer wijsheid begeert en die krijgt hij dan ook. In de eerste plaats krijgen we de vermelding in hoofdstuk 3 vers 1 dat Salomo zich verzwagerde met Farao, de koning van Egypte, en aan de dochter van Farao en bracht ze in de stad Davids. De Farao werd dus een schoonvader, daar komt het op neer. En wat hier ontstaat is een familierelatie. Hij bracht de dochter van Farao in de stad Davids totdat hij zou volleind hebben het bouwen van zijn huis en het huis des Heeren en de muur van Jeruzalem rondom. Alleenlijk offerde het volk op de hoogten, want geen huis was de naam des Heeren gebouwd tot die dagen. En Salomo had de Heer lief, wandelende in de inzettingen van zijn vader David. Alleenlijk offerde hij en rookte op de hoogten. Dat wil zeggen, het was nog geen tempel, maar er werden wel offers gebracht, de Heer werd gediend op redelijk gebruikelijke wijze. En de altaren werden gebouwd op wat dan hier heet de hoogten. Wij zouden zeggen, het is een gebruik toch ontleend een beetje aan de Canaanitische volkeren die dat deden. Die deden het niet meer. De hoogten waren ingenomen door Israël, in ieder geval door Salomo. En in plaats van altaren van de Canaanitische goden stonden daar nu altaren gewijd aan de Heer. Het was zelfs redelijk in overeenstemming met de voorschriften, want geofferd zou er altijd worden op hoogten. Als er namelijk niet een hoogte was, zou men er een bouwen. En men noemt zo'n ding een altaar. Stenen opstapelen en daarop wordt geofferd. Bij gelegenheid deed men bovenop de berg. Dan heb je een altaar en soms doet men dubbel op. Men bouwt op de berg nog een altaar en offert daar. Op een verheven plaats. De plaats daar waar men offert aan de Heere, daar waar men komt tot de Heer, zichzelf eigenlijk offert aan de Heer, daar onttrekt men zich aan de gang van zaken hier beneden in deze of op deze wereld. En de berg is daar een prachtige uitbeelding van, feitelijk heel de Bijbel door. En dan staat er, en de koning ging naar Gibeon, dat is zo'n hoogte, dat betekent de naam feitelijk ook, om al daar te offeren, omdat die hoogte groot was. 1000 brandofferen offerde Salomo op dat altaar. En dan staat er, te Gibeon verscheen de Heere aan Salomo in een droom des nachts, en God zeide, begeer wat ik u geven zal. En Salomo zei, gij hebt aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan, gelijk als hij voor uw aangezicht gewandeld heeft, in waarheid en in gerechtigheid en in oprechtheid des harten met u. En gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat gij hem gegeven hebt, een zoon zittende op zijn troon als te deze dagen. Pracht van een uitspraak, omdat je hem later tegenkomt in Jesaja, waar de Heer via Jesaja laat zeggen, ik zal u geven de gewisse weldaden, de weldadigheden van David, die getrouw zijn. En dat ik ze aarzelend citeer, deze woorden, is omdat ik altijd twee teksten door elkaar gooi. De een uit Jesaja 55 en de andere uit Handelingen 13, waar Paulus hem aanhaalt. En de woorden zijn daar niet exact gelijk, maar de gedachte is wel exact gelijk. Namelijk, de weldaden van David zouden getrouw zijn. En Paulus in Handelingen 13 zegt dat die belofte vervuld is geworden in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En hier staat, gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat gij hem gegeven hebt, een zoon zittende op zijn troon. Als in deze dagen, waarmee dus Salomo in één klap weer een type is van Christus en dus van de opgewekte. Degene die de vijand en daarmee de dood heeft overwonnen en die verlossing van de dood en van de wet en van de zonde tot stand gebracht heeft, zoals uitgebeeld in het voorgaande hoofdstuk. Salomo doet dus een beroep op David en een belofte aan David. En daarna zegt hij vers 7, nu dan, Heere mijn God, gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. En ik ben een klein jongeling, ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. Bij jongeling zeg ik ook altijd, als je een jongeling in de Bijbel tegenkomt, dan is het zo goed als zeker dat hij een type is van de Heer Jezus. Degene die het laatst komt, de jongeling, de laatste zoon om zo te zeggen. Het is een jongeling, maar het is de laatste Adam, het is het type van Christus. Ik ben een klein jongeling, ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. En uw knecht is in het midden van uw volk, dat gij verkoren hebt, een groot volk, het welk niet kan geteld, nog gerekend worden vanwege de menigte. Dat is ook prachtig, want die uitdrukking, die wordt later aangehaald in Openbaring hoofdstuk 7, namelijk een schare die niet geteld kan worden. En daar is het aanduiding van al diegenen die het koninkrijk van de Heer Jezus Christus hier op aarde zullen binnengaan in de toekomst. De duizend jaren noemen wij dat ook wel. Schade die niet geteld kan worden. Niet omdat het niet geteld kan worden, maar omdat uiteindelijk, want het kan natuurlijk geteld worden, zeker door de Heer zelf, maar uiteindelijk omdat het tellen hetzelfde is als het eigendomsrecht bepalen. Daarom mocht David het volk niet tellen immers. En als er in openbaring staat, de schade die niet geteld kan worden, wil zeggen dat niemand daar macht over kan uitoefenen. Het komt niemand anders toe dan de Heer zelf uiteraard. En daar verwijst het hier ook op voorhand naar, uiteraard. Naar degenen die het eigendom van Christus zijn. Zijn zullen straks bij de duizend jaren, maar ook zijn in onze tegenwoordige tijd natuurlijk. Hè? En aan de andere kant is het een terugverwijzing natuurlijk naar de beloften aan Abraham. Over het zaad van Abraham dat niet geteld zou kunnen worden. Maar het heeft precies dezelfde betekenis. Het zaad van Abraham is, als het er maar één is, Christus. En als het er dus meer zijn, zijn het allen die van Christus zijn. Nu en ook straks in de toekomst, in de dagen van zijn wederkomst uiteraard. Het zijn zo van die vaste uitdrukkingen die binnen de Bijbel zo hun eigen leven leiden, hun eigen betekenis hebben. Salomo zegt dus, ik weet het niet, ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan, want u weet uitgaan en ingaan, dat heeft ook van doen met het bewaken of het bewaren van de poorten en dat soort dingen meer. En het bezit van de poorten, eventueel uw vijanden, het heeft gewoon van doen met heerschappij. En met machtsuitoefening, niet alleen over anderen of over een volk, maar ook gewoon over het eigen leven. Vandaar dat wij de belofte hebben dat de Heer onze uitgangen en ingangen zou bewaren. En dan denken wij dat het misschien onze oren, ogen en monden zijn of zo. En misschien is het dat ook wel, maar het is veel meer dan dat. Het is gewoon heel ons leven. Waar gaan we in, waar gaan we uit? Dat is de weg die wij kiezen, welke beslissingen nemen wij. Dat is allemaal uitgaan en ingaan. Dat is allemaal een kwestie van waar associëren wij ons mee en waar distancieren wij ons van. Dus terug naar deze uitspraak. Salomo zegt, ik weet niet hoe het moet. En bovendien ben ik dan nog in het midden van, kennelijk ook, dus vers 8, betekent de uitdrukking in het midden van hier wel degelijk ook, dat hij de verantwoordelijkheid daarvoor draagt. Ik wijs daar vaker op, de term in het midden van heeft vaak de betekenis van de troon, dus de positie van de troon, u weet wel, de boom in het midden van de Hof van Ede enzovoort, dominante plaatsen. Of de troon in het midden des hemels, staat er dan nog bij ook. Dan heb je twee keer het midden als je mij vraagt. Maar het is de plaats van waaruit de dingen bestuurd worden. Dus de kern der dingen, ook het levensbeginsel. Dan moet het centrum, hoe noemen ze dat, hè? Logistieke centrum waaruit dingen geregeld worden. Salomo zegt, ik weet niet uit te gaan en in te gaan en ik bevind me in het midden van dit volk. Uw volk, het is nog uw volk ook. En dat is helemaal een, wat zal ik zeggen, een lastige in de zin van een zware verantwoordelijkheid. Dat je verantwoordelijk bent voor een volk, dat lijkt me al zwaar, maar als dan nog het volk van God is ook, dan wordt het toch een beetje link natuurlijk, want dan heb je nog een hoge baas boven je. En Salomo, die is zich dat kennelijk bewust. En hij doet de ene goede wens dan ook, lijkt mij. Maar goed, dat heeft niemand ooit bestreden, dus ik hoef het ook verder niet te zeggen. Hij zegt dus ook in vers 9, geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk, niet om mijn volk, maar om uw volk te richten. Te richten, dat wil zeggen om daarin recht te spreken, of in het algemeen om daarin recht te doen. En dat is een van de problemen van bestuurders altijd. Als je recht wil doen, dan kun je niet altijd goed sturen. Zo is het vaak. Waarheid wordt in de politiek althans dikwijls ondergeschikt gemaakt aan de belangen van, van mijn part het volk, of wat er voor door moet gaan. Dat wil zeggen, wat voor die belangen van het volk door moet gaan. En vooral politici zijn degene die de vraag in de mond nemen, wat is waarheid? Die heb ik van Pilatus geleerd. Dus ja, dat zijn inderdaad moeilijke dingen. Daarom zeg ik altijd, er zijn meer redenen, maar daarom zeg ik altijd dat je als christen in een moeilijk parket zit als je politiek moet bedrijven en politieke verantwoordelijkheid draagt. Ik ben dus helemaal niet jaloers op iemand als Bush of zoiets, hè? Om van Balkenende maar te zwijgen dan. Ik zou het niet kunnen, dat kan ik u zo zonder meer zeggen, ik zou het niet kunnen. Ik denk dat ik te veel hang aan de waarheid om concessies te kunnen doen. En als je geen concessies kunt doen, ja, dan ben je in de politiek... voor de politiek sowieso niet geschikt, ben ik me heel goed bewust. Ik zou het domweg niet kunnen. En aan de andere kant zeg ik, nou ja, voor zover het zou moeten, in de toekomst zal waarheid wel degelijk heersen. Waarheid en gerechtigheid enzovoorts. Zo moeilijk om dat te doen. En Salomo is zich dat bewust en zegt dus, geef dan uw knecht een verstandig hart. Verstandig hart. Ik vind dat altijd mooi, want zeker in de Bijbelvertaling, hier en daar, zowel in het Hebreeuws als Grieks, zijn er soms problemen met de vertaling. Namelijk, wat staat er nou? Staat er nou hart of staat er nou verstand? Wat betekent dat woord daar? Enzovoorts. En in de praktijk is het toch wel aardig dat die begrippen in de vertalingen vaak door elkaar gegooid worden. Dat kan namelijk ook omdat het in werkelijkheid weinig verschil maakt. Wij maken dat verschil. We beschouwen hart als de zetel van de emoties. En u weet wel, hart met zijn pijltje erdoor eventueel enzovoorts. Hè? En wij beschouwen de hersenen als de zetel van het verstand, van de ratio, om zo te zeggen. Maar in de Bijbel wordt het verschil eigenlijk niet gemaakt. En dat langzamerhand zouden wij moeten leren dat het verschil ook niet zo groot is. In werkelijkheid worden onze gevoelens bestuurd door het verstand en maar ook andersom. Nee, ik weet niet, ik ga er nou niet in op wat het meest wenselijk is. Maar onze gevoelens zouden bestuurd worden door het verstand. Maar veelal wordt het verstand, de ratio, gestuurd door gevoelens. En dat maakt het vaak heel lastig om bepaalde dingen te bespreken. En zeker te argumenteren. En ik moet u zeggen, dat is ook een van de problemen in verband met Bijbelstudie. Vele gelovigen zijn op voorhand zo bevooroordeeld dat ze denken dat het primair gaat om gevoelens. Gevoelens die zij koesteren en zoeken. En studie, dat is vaak gewoon een rationele aangelegenheid, studie staat hen daarbij in de weg. Studie vinden ze sowieso niet prettig en niet vriendelijk. Omdat studie is onderzoek naar de waarheid en de waarheid per definitie is hard. En emoties worden ervaren als soft, als zacht, dus verdraagt elkaar niet. En dat maakt het ook zo moeilijk om overigens, denk ik, toch redelijk goedwillende gelovigen te bereiken met de waarheid als zodanig, met het woord van God. Hun gevoelens verzetten er zich tegen, ze realiseren zich niet dat naarmate wij het woord van God leren verstaan en deze harde waarheid aanvaarden, dat het onze gevoelens zal veranderen. Dat probleem lost zich heus vanzelf op. En neemt gevoelens in de vorm van zwakte trouwens ook weg. Maar goed, dan worden weer rare filosofie. Maar wat ik maar probeer te zeggen is dat verstand en hart dingen zijn die in de Bijbel bij elkaar horen. Het een gaat niet zonder het ander. Hoe komt het dat men ongelovig is, dat men bepaalde dingen niet voor waar wil aannemen, omdat men een onverstandig hart heeft? Hun onverstandig hart is verduisterd geworden en daarom zijn ze verduisterd in hun overleggingen. Ik citeer ongeveer uit onder andere Romeinen hoofdstuk 1. Maar woorden van die strekking vind je natuurlijk op veel meer plaatsen. Het zijn dingen die wij als strijdig met elkaar ervaren. Dat is jammer, want dat zo is, komt omdat wij ze eerst van elkaar gescheiden hebben, tegenover elkaar gesteld hebben. We hebben ze geïsoleerd en daarna maken we een keuze tussen een van beide. We kiezen de ene en gooien de andere dus aan de kant. En dat zou men niet moeten doen, maar men zou die scheiding ook niet zo moeten maken. Wat wij leren, wat wij weten, wat wij ook verstandelijk begrijpen, wordt in hoge mate bepaald door wat wij bereid zijn te geloven. En dat doet men met het hart, want met het hart gelooft men staat er. Zie? Maar hier bij Salomo vind je die woorden dus bij elkaar. Een verstandig hart, geef dan uw knecht een verstandig hart, want de mens heeft, Romeinen 1, een onverstandig hart dat daarom ook verduisterd is geworden. Ik denk ook nog aan de woorden van Paulus die zegt, ik heb de Heer, ik heb de gemeente vervolgd en ik heb het gedaan in mijn ongelovigheid. Onwetend. Door mijn ongelovigheid. Waarom wist hij niet? De man was geleerd genoeg. Maar waarom wist hij niet? Omdat hij ongelovig was en dat is een kwestie van het hart. Niet bereid te aanvaarden, had te veel consequenties. Geeft te veel in de emoties en in zijn sociale leven enzovoorts. Dus het wordt terzijde geschoven, zoals nu nog. Dat is nu nog zo als je aan Joden het evangelie probeert, ik bedoel religieuze Joden, aan hen het evangelie probeert te brengen. Dat is verschrikkelijk moeilijk, omdat ze heel goed weten wat voor consequenties dat heeft voor hun relaties. Die raken ze namelijk zo zonder meer kwijt als ze komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En daarna zeg ik, datzelfde probleem zich natuurlijk ook voordoet, daar waar men het evangelie probeert te brengen aan sommigen die zich christenen noemen. Het zal tot gevolg hebben, als ze het moeten aannemen, als ze die Bijbel gewoon dat woord laten spreken en geloven wat er staat, dat ze in één klap buiten hun hele leefgemeenschap en cultuur komen te staan. Zo werkt het nou eenmaal. Is het te moeilijk? Nou ja. Je was lid van de een of andere, laten we zeggen, Calvinistische kerk, wat het ook wezen mogen, en je laat je groot dopen. Moet je maar eens proberen dan. Kijken wat er gebeurt. Dat is niet zomaar één kleine gebeurtenis, hoor. Dat is het wel, maar met grote consequenties. Daar gaat het maar om. Hè. En daar schrikt men voor terug. Men bedenkt zich wel een paar keer voordat men dat dus doet. Zie? Het is maar een klein dingetje, in wezen, maar het wordt tot iets groots. En daar gaat het om. Het heeft emotionele consequenties en daarmee grijpt het in het hele leven. Maar goed, geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten en dus om dat volk recht te doen, want dat is de eerste betekenis van de term. Daarna wordt het gewoon een kwestie van recht spreken, want dat zal de koning natuurlijk ook doen. En daarna wordt richten natuurlijk het algemene woord voor sturen. Want dat is het ook, hè? Richting geven aan. Sturen. Maar goed. En dus om te regeren of wat het maar wezen mag. Maar in de eerste plaats om recht te doen. Verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Want er zijn ook twee dingen. Men heeft het in onze dagen vaak over rechtvaardigheidsgevoel. Weet u wel? Ons rechtvaardigheidsgevoel. Het druist in. Ik druist, jij druist, hij druist. Wat het ook wezen, we zouden gedruist hebben. Maar goed, het druist, rare woorden zijn, hoezo oudbollig. Het druist in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. Dan zeg ik altijd, ja, misschien deugt je rechtvaardigheidsgevoel dan niet. En dan doet men dus een beroep daarbij op de eigen intuïtie, gevoel. En men beseft niet dat dat gevoel dan toch ontwikkeld is geworden door de cultuur waarbinnen men leefde. De samenleving door het milieu, toen dat nog bestond in die zin, vroeger, hè, door het milieu waarin men is geboren, dan wel grootgebracht, enzovoorts. En daardoor wordt al of niet rechtvaardigheidsgevoel ontwikkeld. Maar of je rechtvaardigheidsgevoel overeenkomt met het goddelijke recht en het goddelijke rechtvaardigheid, nou, dat staat nog te bezin. En daar waar we ons laten onderwijzen door het goddelijk recht, zal dat consequenties hebben voor ons rechtvaardigheidsgevoel. Onze gevoelens zullen dan veranderen namelijk, waaruit maar weer blijkt dat het gevoel niet de norm is. De norm blijft dus toch gewoon het woord Gods en onze gevoelens zouden daaraan ondergeschikt gemaakt worden, zo is dat gewoon. En men zou er ook niet bang voor wezen. Maar ik zeg dit omdat u zich realiseert dat als u doet wat Salomo deed, u vraagt de Heer om wijsheid, dan grijpt dat in, dan druist dat in tegen uw gevoelens. Wij vinden, wij zouden, wij denken, maar God zegt. En dat is het dan. En de bedoeling is dat wij dat onderschrijven, dat wil zeggen dat we ons daaraan conformeren, onderwerpen, hoe zeg je zoiets, hè? Dat we daarmee instemmen, het ons eigen maken. Na verloop van tijd zijn dat onze gevoelens ook. En na verloop van tijd wordt de gezindheid van de Heer Jezus Christus onze gezindheid, was de bedoeling. Want zo staat het in de Bijbel, dat het zo zou moeten. En zo worden we zelfs het beeld van Gods Zoon gelijkvormig en beelddragers Gods. Doordat onze gevoelens dezelfde worden als die van de Heer. Dat kan alleen door hetzelfde onderwijs, door datzelfde woord. Zo werkt zoiets. En wie mensen die gezamenlijk zijn opgegroeid in één en dezelfde cultuur, zullen ook per definitie dezelfde gevoelens hebben. Hetzelfde over de verschillende dingen denken enzovoorts. Zo zonder meer. Zie? maar die gevoelens veranderen door het onderwijs. En daarom vind ik die uitspraak zo mooi, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Niet van, laat ik dit kwaad rekenen of dat goed, of het lijkt mij dat dit goed is en dat kwaad, of naar mijn idee of naar mijn normen. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om het verstand, om de ratio, om wat werkelijk waar is, om absolute waarheid. Godsnormen dus in de praktijk. Nu we het toch over hebben, het geroep om normen en waarden is natuurlijk toch een beetje belachelijk, hè? Want u begrijpt, normen en waarden worden beschouwd als een soort vaststaande beginselen. Maar vaststaande beginselen kunnen er ook per definitie alleen maar zijn als er een God is. Want volgens de definitie van wat God is, is God de onvergankelijke. Als hij dat niet is, wordt hij ook niet geacht God te zijn. Een van de definities, of althans attributen van de Godheid, onder alle volken God is de onvergankelijke, de eeuwige enzovoorts. Enzovoorts. En als die als zo iemand niet bestaat, dan leef je in een wereld die constant aan veranderlijkheid onderworpen is. Dat leren wij al heel snel, van kind af aan. En eerst gebruiken we het ten goede, want we willen zo snel mogelijk groot worden, dat is een verandering. En daarna willen we jong blijven. En dat lukt ook niet, en dat is ook de verandering de andere kant op. Zuster, ja, dat gaat zo op en neer. En de hele wereld gaat voorbij. Ik bedoel, en hoe dan praten over vaststaande normen en waarden? Die bestaan er alleen als er een God is. En als men God eerst wegredeneert, dan zijn er geen normen en waarden meer. Maar dan moet men ze onderling zelf maken en afspreken en daarover constant discussiëren. Wat zullen we afspreken? En we worden het onderling nooit eens. En dat is de situatie in de meeste culturen die de wereld en die de mensheid gekend heeft. Men had geen vaststaande goden en dus ook geen vaststaande normen. En de waarheid is dus een ondergeschoven begrip. Hoezo waarheid? Wat is dat waarheid? En voor zover er toch zoiets bestaat als normen en waarden, moet ik u zeggen, dat zijn per definitie christelijke begrippen. Zeg maar. Nou ja, dat is een kwestie van cultuurgeschiedenis en zo, en daar zal ik u niet mee vermoeien, maar zo is het wel. Begrippen als normen en waarden, die begrippen zelf, zijn al christelijke begrippen. Alleen we hebben Christus niet meer langzamerhand in onze cultuur. En nou zijn we op zoek, waar zijn onze normen en waarden gebleven? Ja, die hebben we met het badwater weggegooid. En die krijg je dus niet terug, tenzij je Christus terugkrijgt. Dat is het hele verhaal. En ik heb er geen probleem mee. Ik bedoel, ik heb normen en waarden. Toch? Wij leven onder de heerschappij der genade, om maar eens wat te noemen. En wij betrachten de waarheid, want zo zouden wij alleszins opwassen en dat soort dingen meer. En bovendien, de norm en de waarde is gewoon Christus zelf uiteraard. En dat is de meer johannitische manier om het te zeggen. Maar goed, ik keer me weer terug tot deze prachtige uitspraak in vers 9. Geef dan uw knecht, uw dienstknecht. Daar begint het mee. Als je denkt dat je moet heersen, ja, dan valt er niks meer te vragen. Maar geef dan uw knecht een verstandig hart, en daarmee dus ook zeker een gelovig hart, want dat maakt het hart verstandig, om uw volk, want het is zijn volk, te richten, recht te doen, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Het leuke daarbij is dan ook nog, dat kennelijk Salomo niet in de eerste plaats denkt aan de Mozaïsche wet, laat staan aan de 10 geboden. Wellicht zijn wij geneigd te denken dat goed en kwaad bepaald wordt door de wet. Ik bedoel, dat zijn wij niet, maar in sommige kringen wel. Hè? Goed en kwaad, dat is een kwestie van de wet toepassen, dat is het dan. Maar als dat zo is, waarom zegt Salomo dan, geef mij een verstandelijk hart om te richten en om verstandelijk onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Hij beseft heel goed dat het niet maar een kwestie is van wet toepassen. En dat is het ook. Hè? Nou goed. En dan, want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? Het ontbreekt hem niet aan zelfkennis. En kennis van het volk waarvan hij deel uitmaakt en waarvan hij koning is. Het is een lastig volk. Maar lastig is een ander woord voor zwaar. Hè? Een zwaar volk. En dan staat er, nadat Salomo dit gevraagd heeft, die zaak nu was goed in de ogen des Heren, dat Salomo deze zaak begeerd had. En God zei tot hem, daarom dat gij deze zaak begeerd hebt en niet begeerd hebt voor uzelf, vele dagen, nog voor uzelf begeerd hebt rijkdom, nog begeerd hebt de ziel, het leven dus, uw vijanden. Maar omdat gij begeerd hebt verstand voor uzelf om gerechtszaken te horen, gaat dus primair om rechtspraken hier. Daarom zie, ik heb gedaan naar uw woorden. Zie, ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uw gelijke voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet opstaan zal. Het is dat in de Bijbel staat, ik zou het niet graag zo nazeggen, want ik denk altijd meteen, er kwam later iemand, die was meer dan Salomo, maar daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Maar als we die niet meetellen, en dat durf ik ook eigenlijk niet te zeggen, want die moet je natuurlijk altijd meetellen. Maar als je de Heer niet meetelt, dan krijg je dus Salomo's de meest wijze man uit de hele menselijke geschiedenis. Maar goed. Vers 13. Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb ik u gegeven. Beide rijkdom en eer, dat uw gelijke niemand onder de koningen al uw dagen zijn zal, en zo gij in mijn wegen wandelen zult, onderhoudende mijn inzettingen en mijn geboden, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, zo zal ik ook uw dagen verlengen. Nou herinner ik mij dat in de wet ergens een wetsartikel staat met een belofte. Nee, dat kan ik niet helpen, maar het staat in Efeze, daar heb ik het gelezen. Hè? Met een belofte, en de belofte was dan dat gij een lang leven zult hebben. Enzovoort. Iets wat de mens in ieder geval van nature toch wel graag wil. Daarna zijn er wat overwegingen vervolgens, maar in principe, men wil dat wel. En ik aarzel wat, maar het blijft dan toch zo dat dat wetsartikel, dat was eer uw vader en uw moeder enzovoort, hè, omdat het u wel gaat, een lang leven hebben op de aarde, dat wetsartikel regelrecht gekoppeld is aan de belofte, en andersom dat die belofte van een lang leven gekoppeld is aan dat artikel, eer uw vader en uw moeder. Nou zult u ook begrijpen dat er vaders en moeders zijn die, ik weet niet of je die zoveel eer zou moeten geven, maar in beginsel uiteraard wel. Maar we zouden in de eerste plaats bedenken dat die dingen tot Israël gezegd worden. En als ik denk aan vader en moeder in verband met Israël, denk ik toch in de eerste plaats aan de aartsvaders en het voorbeeld van hun geloof. En ik denk dat de strekking is ook van het wetsartikel, dat men trouw zou zijn aan de inzettingen der vaderen enzovoort. Maar dat begint dan inderdaad met geloof in het woord dat de Heer gesproken heeft en in de beloften Gods en wat iets meer zei. Maar er zit aan vast opdat het u wel gaat. En hier staat ongeveer hetzelfde. Zo zal ik ook uw dagen verlengen enzovoorts. Maar hier vind ik dat Salomo begeert voor zich wijsheid. En eigenlijk niet zozeer voor zichzelf, maar natuurlijk ook, maar speciaal ook in zijn bediening, in de positie die hij als knecht des Heren heeft, want zo noemt hij zich dan feitelijk in vers 9, uw knecht, heeft een bediening, verantwoordelijkheid voor het volk des Heren, en hij vraagt om wijsheid daarin. En de Heer geeft het hem en zegt, omdat je dat begeerd hebt, geef het je meteen ook wat elk mens graag zou willen hebben, rijkdom, eer, een lang leven. Hebben we die nog? En ik denk, let op hoe ik het zeg, want ik denk niet dat je dit verabsoluteren mag, maar ik denk wel degelijk dat in het algemeen dit nog steeds waar is. Namelijk, als men van Gods wegen wijsheid begeert, in de eerste plaats in verband met onze dienst aan Hem, en de verantwoordelijkheid die wij als kinderen Gods, dienstknechten Gods, nou eenmaal hebben, dan denk ik in het algemeen dat het ons wel gaat enzovoorts. En dan zegt u nou, dat ben ik u maar voor, maar dan zegt u natuurlijk, maar ik ken het die het heel slecht gegaan is. En dan zeg ik, ja, maar ik weet ook niet of ze wijsheid van de Heer begeerd hebben, dus ik kan daar niet op ingaan. Wel weet ik dat het op de lange termijn, en wij zouden in de eerste plaats op lange termijn denken, hoe moeilijk dat voor ons beperkte mensen ook is, dat het op lange termijn in elk geval waar is. Wij als gelovigen hebben waarheid en daarmee wijsheid gezocht, ik zeg het nu in absolute zin. De Heer geeft die ons, en hij heeft ons zijn Zoon gegeven, die ons geworden is, wijsheid van God, en die de waarheid is, maar hij is de waarheid en het leven. Dus met die wijsheid en die waarheid ontvangen we inderdaad leven, en hoe lang is dat leven, denkt u? En hoe lang worden onze dagen verlengd? Ik bedoel, die dingen zitten heus aan elkaar vast. Met die wijsheid die we van God ontvangen, ontvangen wij eeuwig leven. En voor zover wij nu misschien niet roem of eer of rijkdom hebben, in welk opzicht dan ook, voor zover wij het niet hebben, zullen wij het wel degelijk hebben in de toekomst. Hebben we die nog? En daarom kan je maar beter in navolging van Salomo van de Heer wijsheid begeren. Ja, ik stop even, want het schiet me van alles door het hoofd. Ik moet nou, als ik dit lees, denk ik aan Jacobus. En tegelijkertijd dacht ik meteen, van dat is toch aardig, want als ik Jacobus lees, kom ik altijd in de eerste plaats in Prediker terecht, waaruit hij citeert, maar dat is van Salomo. Maar hier, de gedachte van dat men van God wijsheid zou begeren, die is net zo goed hier, van Salomo. Dus wat Jacobus met Salomo heeft, hij stamde niet van hem af, maar hij was wel uit dezelfde familie, dat weet u, hè? Jacobus. Uit het huis van David. Een erfgenaam van de troon van David, als het de Heer Jezus niet zou geweest zijn. Jacobus, de broeder des Heren, toch? Die Jacobus. Maar kijk, deze zaak hier, wij halen het eruit, we isoleren het uit de context en zeggen, kijk, dat was met Salomo, Salomo begeerde dat en hij kreeg dat en hij was de grootste en wijste koning en man die ooit geleefd heeft in Israël onder de volk en zo, punt, einde van het wel. En wij zijn maar arme sloebers en weet je wel. Maar de Bijbel zegt, en Jacobus zegt, want die heeft het kennelijk ook gelezen. Ik denk echt dat Jacobus een familiegeschriften heeft nagesnuffeld of zoiets. Waarom ook niet? Die bestonden toen nog. Die werden bewaard in de tempel. En bovendien was dit gewoon het Oude Testament. Dus Jacobus wordt geacht deze schriften te kennen. Maar het is die Jacobus die begint in Jacobus 1. Ik kan Jacobus niet meer vinden. Hier was hij ergens, ja. Jacobus begint in de eerste plaats al met een uitspraak waardoor we meteen verstarren. Wat zegt de man nu voor doms? En bij de andere zin, dat blijkt helemaal niet dom te zijn, dat blijkt heel wijs te zijn. Namelijk in vers 2 van Jacobus 1. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Dat is wel de laatste gelegenheid waarbij voor ons aanleiding is tot grote vreugde. Maar niettemin zegt Jacobus, dat is de reden tot vreugde. En dan ben ik alweer terug in Prediker. Waar de Prediker zegt, je kan beter naar een begrafenis gaan dan naar een feestje. Sterf is beter dan de dood. Sterf is beter dan de geboorte. Want van sterven en de confrontatie daarmee, daar leer je wat van. Van een geboorte meestal niet. Dat soort dingen. Van die vreemde uitspraken, maar die wel waar zijn natuurlijk. Als men werkelijk waarheid en werkelijke wijsheid zoekt. Een van de eerste dingen die we zouden leren is relativeren. Namelijk, we zouden in de eerste plaats leren dat al wat hier is en al wat wij zijn, al wat wij hebben in de wereld als zodanig, hebben we maar voor even. Just a little while to stay here. Zingt men dan op de begrafenis in New Orleans. Met een brassband voorop. Ik wilde zeggen jazzband, maar goed, brassband. Is zo. Just a little while. Hier zijn wij nog maar heel even, heeft Johan Bos het vertaald. En zo is het. En dat leer je bij een begrafenis. En je zal het daarna onthouden. Zo is dat, het gaat allemaal voorbij. En je zal het leven niet te zwaar tillen, want het gaat vanzelf voorbij. We zijn allemaal maar gewoon voorbijgangers. Dan zit ik toch weer in Prediker. De ene geslacht komt, het andere gaat. Prediker 1. Wijsheid, je komt er automatisch terecht. Nou goed. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in allerlei soort verzoekingen valt in de wetenschap, want dan moet je wat geleerd hebben. Kijk, als je alleen het hart laat spreken, zeg je, wat praat Jacobus hier onzin? Maar als je onderwezen bent uit het woord Gods, dan zeg je, de man heeft volkomen gelijk, want wij weten, omdat God het ons geopenbaard heeft, Wij weten dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt en de leidzaamheid hebben volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. Hetzelfde gedachtegang bij Paulus in Romeinen 5 eindigt met de leidzaamheid werkt bevinding en de bevinding bewerkt hoop en de hoop wordt niet beschaamd. Met al die levenservaring die wij opdoen en de beproeving van ons geloof, dat is trouwens ook 1 Petrus 1, die bewerkt ons inderdaad loon, namelijk heerlijkheid, eer, roem van God. Straks in de toekomst, daarheen zijn wij onderweg. En dat zegt ons hart ons van nature niet, want dat zegt ons hooguit, hier zijn wij maar heel even. Dat is een beetje wijs worden. Maar wat de Bijbel ons voorhoudt, is dat we van Gods wegen eeuwig leven zouden ontvangen en zelfs loon zouden ontvangen voor onze dienst aan Hem. En daarmee realiseren we ons hopelijk meteen, als we deze even verdwaald zijn in deze teksten, realiseren we ons hopelijk meteen dat we toch wel wat wijsheid nodig hebben dan, omdat onze natuurlijke wijsheid, ons vleeselijk verstand, heet het bij gelegenheid, ons menselijk of aardse verstand, ons toch op het verkeerde been zet. Ik denk altijd, daarom hebben wij 2 benen gekregen van onze lieve Heer, opdat we ons zouden realiseren dat je ook op het verkeerde been kunt staan. Nee, ik zeg het wat komisch, maar ik bedoel het heel bloedserieus hoor, denk ik wel, ja. Met 2 benen kun je hinkelen op 2 gedachten. De Bijbel zegt, hoe lang blijf je dat nog doen? Nou goed. De leidzaamheid hebben volmaakt werk, omdat gij mocht volmaakt zijn. Dan constateren wij, dan hebben wij wijsheid nodig. En dan zegt Jacobus, dat klopt, want die heb je niet. Maar dat is geen probleem, want indien het iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, en dan hoef je niet eens te wachten tot de Heer aan je verschijnt in een droom, laat staan dat je ervoor naar Gibeon moet en 1000 offers moet brengen, dat hij ze van God begeren, die aan een ieder, en niet alleen maar aan Salomo, die aan een ieder mildelijk geeft en niet verwijt, dat wil zeggen niet onze tekortkomingen verwijt, maar ons gewoon geeft wat wij tekortkomen. Zie je? En als we dat doen, staat er, zij zal, dat wil zeggen die wijsheid, zal hem gegeven worden. Ik vind het altijd leuk dat het woord wijsheid kennelijk een vrouwelijk woord is, vandaar dat ze en nu zij in dit vers, want het betekent meteen dat het dus gaat niet om getheoretiseer, maar om praktische dingen. Want het vrouwelijke staat altijd voor de buitenkant, openbaring der dingen, de uitwerking der dingen. En daar gaat het om. Wijsheid is praktische wijsheid. En niet maar filosofie als zodanig. Maar er staat, men zal die van God begeren. En eerlijk gezegd, wij realiseren ons dat waarschijnlijk niet altijd, maar dit is eigenlijk het hoofdthema van deze brief. Niet dat het woord zo vaak hier genoemd wordt, maar men zou de draad van de uiteenzetting vasthouden en zich realiseren dat het daarom gaat. Wij zijn maar al te zeer geneigd om de bekende theologische commentaren na te kijken. Waar gaat Jacobus over? En in plaats van dat we Jacobus lezen, kijken we het naslagwerk. Brief van Jacobus, brief van onderwerp, aanleiding, geschreven, dan en dan, enzovoort. Het eigenlijke onderwerp is dan dat geloof zonder werken dood is. Dat is het onderwerp. Sinds Luther. In elk geval. Want je had moeite mee, dus dat is meteen een heet theologisch discussiestuk geworden en gebleven tot in onze dagen. Daarom staat het in alle handboeken, daarom leren wij uit de handboeken dat dat het thema is van de brief. En dat is niet zo. Daarmee doet men de brief onrecht. Dat is net het ene punt waar iemand over gestruikeld is en dat blijft dan het struikelblok en wat maakt men dan tot onderwerp? En dat is het helemaal niet. Waar het over gaat namelijk is natuurlijk wel degelijk over werken en werken die voort zouden komen uit geloof. Maar in het algemeen, het is veel groter, het gaat erom dat wij als kinderen Gods wijs zouden zijn in ons praktische leven. Praktische leven, dus werken inderdaad. En wij als kinderen Gods, dat wil zeggen wij als gelovigen. Dus geloof produceert werken. Ja, nee, wij als kinderen Gods, als gelovige mensen, zouden wijs zijn in ons doen en laten. En zouden dus ook weten waarom wij dingen doen en waarom wij dingen niet doen. En we zouden weten wat God van ons als zijn dienstknechten, dan wel als zijn kinderen of zelfs als zijn zonen eventueel verwacht. En dat is het thema van de brief, wijsheid. Daarom begint de brief ermee en alle brieven in het Nieuwe Testament beginnen met in het eerste hoofdstuk minstens het onderwerp van de brief als zodanig samen te vatten. Dat gebeurt hier ook, maar het onderwerp blijft ook, want daarna staat er inderdaad, is dat in die bekende verse, dat nadat men is wedergeboren uit vers 18, ik heb het hier wel vaker gelezen, dus ik vlieg er doorheen nu, hè. Maar nadat in vers 18 staat dat we zijn wedergeboren door het woord der waarheid, dat is dus wijsheid. Datzelfde woord met zachtmoedigheid in onze harten zouden laten planten en dus die wijsheid Gods in onze harten zouden laten planten in overeenstemming met vers 21. Bovendien werd God in het voorbijgaan nog even genoemd de Vader der lichten in vers 17 als de gever van alle goede gaven. En alle goede gaven is in de eerste, nou wat zou men van God vragen en dus wat zou God geven? Wijsheid, want daar gaat het over in de voorgaande verzen. En God als Vader der lichten is dus de Vader der wijsheid in de eerste plaats, want een ander woord voor licht is uiteraard wijsheid. Ik wandel in het licht met Jezus enzovoort. Welk licht? Hoezo licht? Waar slaat dat op? Wat bedoelen we daarmee? Toch die wijsheid die God ons heeft geopenbaard, dacht ik. Nou ja, zijn woord, maar dat is het toch? Dus over dat woord, dus de wijsheid Gods, dat in onze harten geplant zou worden, gaat het. Het gaat erom dat wij net als Salomo van Gods wegen wijsheid zouden ontvangen voor ons praktische leven. Waar het bovendien ook nog zo is dat wij met Christus zijn koninkrijk zouden regeren en dus zouden richten. Daar zijn we dus helemaal terug in 1 Koningen 3, want Salomo vroeg wijsheid voor het richten van het volk Gods. In zijn koninkrijk dus. En daarmee ben je ook bij de gemeente terug terecht. Bovendien, hier staat het ook, want vers 18 zegt dat hij ons gebaat heeft opdat we zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. En als je een eersteling bent, ben je een koning. En daarna gaat het inderdaad om wijsheid voor praktische dingen. En dus staat er, vers 22, zij niet alleen hoorders des woords, maar zij daders des woords en zij daders des werks uit vers 25. Kijk, daarna gaat het over wijsheid in de omgang met elkaar als kinderen Gods enzovoorts. Waarbij staat er zou bij ons geen aanneming des persoons zijn, want dat zou dwaas zijn. En het zou ook dwaas zijn als er iemand onder ons zou zijn die gebrek zou hebben, zit ik in 2 vers 15 inmiddels, hè, en wij zouden zeggen, ga heen en word warm. Ja, dat is ook niet wijs natuurlijk om zulke dingen te zeggen. Nou goed. En daarna komen wij terecht in hoofdstuk 3, dat rechtstreeks ontleend is aan de uitspraak in Prediker. Want in Prediker staat, en ieder mens zei, ras om te horen en traag om te spreken. Nou ja, dat stond al in vers 1, vers 19, maar het is wel degelijk ontleend aan Prediker hoofdstuk 5. Kun je het nog bijschrijven zo snel? Jacobus 1, vers 19. En ieder mens zei ras om te horen en traag om te spreken, traag tot toorn. Ontleend aan Prediker 5. Want zolang men spreekt tot God, ontvangt men van God geen wijsheid. Men ontvangt namelijk van God wijsheid waar hij tot ons spreekt en wij dus luisteren. Maar spreken en luisteren tegelijkertijd is niet zo zinnig. Ik weet wel dat ons dat gepropageerd wordt op de televisie dag in dag uit. U weet wel, over die praten, discussiegroepen en wat iedereen ervan vindt. En dan beginnen die mensen toch door elkaar te praten. Dat wil zeggen, ze praten wel, maar ze luisteren niet. En wat voor zin heeft het dat ik spreek als u niet luistert? En wat voor zin heeft het als u spreekt en ik luister niet? En op de televisie dat dag in dag uit gebeuren. Behalve op de BBC, denk ik altijd. Maar voor de rest, de Hollanders, dat is helemaal verschrikkelijk. Dat kwaakt door elkaar heen en niemand wordt wijzer. En als je probeert iemand te volgen, niet naar de andere luisteren. Alleen één luisteren, kom ik al gauw tot de conclusie dat ze geen flauw idee hebben waar ze het over hebben. Maar die mensen leren ook nooit wat. Ze luisteren niet. Mensen, dat verhaal heb ik ook wel verteld van die weet je hoe, de ding met zijn knopje erop, die portofoon. Hè? Afblijven van die knop, anders ontvang je niks. Hè? En dus zei de prediker, je moet niet te veel tegen de Heer zeggen, want je hebt niet te veel te zeggen. Je bent maar uit de aarde, je bent maar een klein mens, en God is in de hemel, enzovoort. En je zal naar hem moeten luisteren. En daarna Jesaja 55, waar de Heer zegt, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten, dus hou je mond en luister. Neig uw oor tot mij. Niet richt uw mond tot mij, neig uw oor tot mij. Hoor en uw ziel zal leven, en ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Precies, ben je weer terug in 1 Koningen 3. Zie? Want zo word je wijs. En zo ontvang je dus leven. Want met wijsheid ontvang je leven. Dat is het idee. Zo werd het geïllustreerd. Maar goed, ik kwam terecht in Jacobus 3. Waarboven staat misbruik der tong. Maar de algemene gedachte is daar inderdaad in dat hoofdstuk. Dat je die tong stil zou houden. En dat je zou luisteren naar de Heer. Daar gaat het nog steeds over, dat men van hem wijsheid zou ontvangen. Want, zegt Jacobus, en dit is een tamelijk unieke uiteenzetting. Jacobus, het is een vreemde filosoof als je mij vraagt. Maar Jacobus zegt, een mens wordt nou eenmaal bestuurd door zijn eigen tong. Door zijn eigen woorden. Door wat hij zelf zegt. En wat hij zegt, denkt hij eerst zelf uit. Dus het komt uit zijn eigen hart voort. Maar het probleem ervan is, dat heb ik nagevraagd aan mijn psychiater. Hè? Het probleem ervan is, je kunt wat verwarde gedachten hebben. En als je ze op orde wil hebben, dan krijg je ze op orde door ze te formuleren. Vandaar dat de psychiater dan tegen je zegt, schrijf het eens op allemaal. Kom volgende week terug. Kost je weer 350 gulden voor een half uur, maar zoiets. Hè? En dan maak eens een opstel. Schrijf het probleem eens op. Dan kunnen ze meer klanten hebben, want vroeger in de dagen van Freud hoef je het niet op te schrijven, dan moest je op de divan gaan liggen en dan moest je een poos tegen die man aanpraten, want die kunnen die lui niet meer tegen, dus tegenwoordig moet je het opschrijven. Maar goed, nee, het hele simpele idee daarachter, dat is heel goed, dat werkt inderdaad, het idee daarachter is dat je gedwongen wordt om de dingen die je van slag brachten, want dan lag je niet op die divan, zal ik maar zeggen, van je stuk brachten, die moet je dan gaan formuleren. En het vervelende, maar ook het goede daarvan is, dat als je het geformuleerd hebt, heb je het voor jezelf geformuleerd. En als je het opgeschreven hebt, is het de tekst die je daarna zelf leest en tot je neemt. En dan is het je eigen. Dan zeg je, hé, nou begrijp ik het ineens. En dat is precies wat de psychiater wilde, dus dan kan je betalen en wegwezen. Maar zoiets, hè. Zo lossen de problemen zich vanzelf op, soms. Omdat sommige problemen zich vanzelf oplossen als je eenmaal weet welke de problemen zijn. Zolang je niet weet wat de problemen zijn, heb je ook de oplossing niet. Hè? Dat begrijp je. Nou goed, maar om terug te keren naar wat hier Jacobus zegt. Jacobus zegt, een mens wordt geleid door zijn eigen tong en daarmee door wat in zijn eigen hart opkomt. Wij denken dat mensen geleid worden door de tong van een ander. Nou, waarom ik nou ineens aan de Duitsers denk... Ik heb helemaal niks tegen de Duitsers, nee. Maar dan in gedachten, dan zie ik het op de film, zie ik die man met een snorretje, weet je wel, die zie ik daar staan schreeuwen, staan... En dan al die mensen die daarna luisteren, kritiekloos, en erachteraan hollen en doen wat de man zegt, enzovoort, en daarmee de hele wereld in het verderf storten, met twee T's, en het is alweer een poosje geleden... Dus het wordt tijd dat het weer eens gaat gebeuren, denk ik dan, hè? Nee, wat wereldse zaken betreft ben ik zeer cynisch. Dat wordt nooit beter. Het wordt alleen maar slechter. Maar ik begrijp wat ik zeg. Wij denken dat wij met onze tong andere mensen kunnen verleiden. En dat andere mensen wellicht proberen met hun tong, of met hun pen, hè, proberen ons te verleiden. En ik zal niet ontkennen dat zulke dingen veelal zo werken. Maar het basisprincipe is toch anders. Het basisprincipe is dat de eerste die door onze mond verleid wordt, zijn we zelf. Dat zegt Jacobus. Ik ga het niet met u lezen, want ik moet het over koning hebben. Maar Jacobus zegt dan, nou ja, dat grote paard, weet u wel, dat beest is veel sterker dan de mens. Maar wat doet de mens? Die legt een bit op de tong van het paard en daarna stuurt hij via de tong van het paard, stuurt hij het hele beest. Het paard wordt geleid door zijn tong. En dan heb je zo'n groot schip met zo'n klein roertje, staat hier ook. En met dat kleine roertje stuur je het hele schip. En maak je gebruik van nog krachtiger dingen, namelijk van de wind. Die weet je dan ook nog toe te passen. Zo'n klein tong, een roer. En dat zijn nog redelijk positieve dingen, want daarna komt de negatieve variant. De negatieve variant is, je hebt maar zo'n tongetje. Zo'n tongetje. En je steekt een hele hoop hout in brand. Dat is zoals het hier staat. Ik kan nog wel meer bedenken dan een hoop hout die in brand vliegt, hoor. Overigens. Nog steeds door dat kleine tongetje. Het kan nog kleiner, want de vonk is soms ook genoeg. En het verricht zijn verderfelijk werk. Maar het idee is, het begint bij één tong. En dus staat er, wacht u voor uw eigen tong, want u wordt door uw eigen tong verleid. En daarmee zijn we terug in hoofdstuk 1, vers 19. Men zou traag zijn om te spreken. Of nog verder terug in hoofdstuk 1, vers 5. Wij zouden van Gods wegen wijsheid ontvangen, in plaats dat we met onze eigen tong onszelf iets voorhouden. En daarmee dus onszelf bedriegen. En dat het inderdaad over deze dingen gaat, blijkt aan het eind van dat hoofdstuk. Want er wordt meteen gesproken over vers 15. Deze is de wijsheid, niet die van boven komt, maar deze wijsheid is aards, natuurlijk, psychisch staat er, demonisch. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is zuiver, vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk en hoe het allemaal heten mag. En dus gaat het nog steeds over de bron van wijsheid. Waar halen wij wijsheid vandaan? Hoe worden wij wijs? Nou, zegt Jacobus, door je mond te houden. En dus door te luisteren in de eerste plaats. Zie? Want daardoor staan wij open voor dat woord van God wat in onze harten geplant zou worden. In ons zachte gemoed, opdat het onze zielen en dus onze levenswandel zou zalig maken. Wij hebben voor dit leven wel degelijk die wijsheid van God nodig. En zeker waar het gaat om ons als christenen, als wedergeboren mensen. God zou ons wijsheid geven. Dat is niet maar voorbehouden aan Salomo. Salomo is alleen het voorbeeld. Net zo goed als dat er staat, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar dat geldt niet alleen maar voor Abraham. Dat staat er trouwens bij, in Romeinen 4 staat het erbij geloof ik, dat dat geschreven is ook tot voorbeeld van ons. Namelijk, of tot lering van ons. Want ook voor ons geldt dat ons geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En op dezelfde wijze geldt dat niet alleen Salomo van Gods wegen wijsheid begeerde en ontving voor zijn bediening, maar dat ook wij van Gods wegen wijsheid zouden begeren voor onze bediening, voor onze loopbaan. Ik zeg niet dat we dan even wijs worden als Salomo. Ik zeg alleen dat we van de Heer zouden ontvangen alles wat nodig is voor onze dienst aan hem, voor het lopen van onze loopbaan. Daar is wijsheid voor nodig, ongetwijfeld, maar dat is precies de bedoeling. En die zouden we van Gods wegen ontvangen en hij geeft ons die wijsheid via zijn woord en door zijn geest. En zo komen we bij vers 15 van 1 Koningen 3. En Salomo waakte op en ziet, het was een droom. En normaal gesproken concluderen wij dan dat het bedrog was, want ja, het was maar een droom. U weet wel, mooi verhaal. En dan, en toen, zoals het lied zegt, en toen werd ik wakker. Ken je dat lied of niet? Nee? Ik ook niet eigenlijk. Was een mooi lied trouwens. En ziet, het was een droom. Maar niettemin is het realiteit, dat wil zeggen, deze dingen werden aan Salomo vervuld. Maar dat ik er even bij stilsta, is omdat het toch vol van betekenis is. Dromen namelijk zijn nou niet helemaal de normale manier waarop de Heer aan een mens verschijnt. Begrijp je me goed? Of er sowieso een normale manier is, weet ik niet. Want dat de Heer aan een mens verschijnt is sowieso niet normaal. Dat is hoogst uitzonderlijk. Maar het gebeurt op verschillende manieren in elk geval. Maar dat het in een droom gebeurt, dat is niet zo vaak zo. Maar waar het gebeurt en waar de Heer dus door de droom spreekt, ongeacht of hij in de droom zelf verschijnt, maar waar de Heer in een droom spreekt tot de mens, is dat om een bepaalde reden zo. Die reden is dat alles wat in dromen geopenbaard wordt, op een of andere wijze rechtstreeks in relatie staat met onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen, staat in verband met de verborgenheid. En dat, ik corrigeer het dus nu, ik zeg staat in verband met de verborgenheid en dat betreft iets meer dan onze tegenwoordige bedeling. Ik kan ook nog van doen hebben dan met wat hierop volgt in de dagen waarin het koninkrijk weliswaar nog verborgen is, maar waarin het geopenbaard wordt. Dat is dus na de opname van de gemeente nog. Maar niettemin, het gaat over de, populair gezegd, de periode tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dat was bij nader inzien toch niet zo populair gezegd, maar het was gezegd zoals Petrus het formuleert in 1 Petrus 1, vers 10 en 11. Want het idee is dat alles wat de Heer zou doen tussen wat wij noemen de eerste en de wederkomst van Christus, wordt geacht deel uit te maken van deze verborgenheid. En die dingen komen dikwijls in de vorm van een droom tot de mens. Wij vinden dat bijvoorbeeld in het boek Daniël. En aan Daniël wordt immers geopenbaard wat er zoal zou gebeuren. Tot aan dat definitief de zoon van David, de echte zoon, en ik bedoel niet Salomo uiteraard, hè, maar totdat de echte zoon van David definitief weer zou zitten op de troon van David. En het zal duidelijk zijn dat in die profetieën dus op een of andere wijze onze tegenwoordige tijd, onze tegenwoordige bedeling moet voorkomen, of althans, die speelt daar een rol in, want pas nadat de verborgenheid vervuld is, om zo te zeggen, of openbaar, dus zo je wilt, maar ik bedoel vervuld, pas daarna zal de Heer Jezus Christus op de troon van David zitten en zal dus het koninkrijk over de volgende aarde terugkeren naar Jeruzalem. Vandaar dat in nogal wat visioenen van Daniël, in nogal wat profetieën, Daniël zelf in slaap valt, daar staat er dan bij, dan is hij even weg en dan raakt de engel hem aan, richt hem weer op enzovoorts. En dan ben je dus even een stukje kwijt. Moet hij ook een stukje kwijt geweest zijn. En dat is kennelijk de verwijzing naar wat wij dan noemen de onderbreking in de geschiedenis van Israël eigenlijk. Maar eigenlijk, je kunt beter zeggen, het is een verwijzing naar onze tegenwoordige tijd, die geacht wordt een soort onderbreking te zijn in de voortgang van het werk Gods aan Israël, en dus ook met betrekking tot de troon van David. Maar ook aan Daniël wordt het een en ander geopenbaard, meer specifiek in de vorm van dromen. En in sommige gevallen is het niet eens Daniëls droom, het is de droom van Nebukadnezar. Tot twee keer toe, als ik me goed herinner, in Daniël 2, die kwestie van dat beeld van Nebukadnezar, voorstellende de achtereenvolgende wereldrijken onder de naam Babel. Dat is toch wel aardige, niet Bagdad aan de Tigris, maar Babel aan de Eufraat, maar niettemin is het wel Irak natuurlijk. Maar goed, ja, zoals onderwerp niet nu, dus we hebben het er verder maar niet over. Maar het komt in de vorm van een droom. En inderdaad, zo droomachtig dat inderdaad gebeurt wat je kon verwachten. De man wordt wakker en weet alleen nog dat hij gedroomd heeft en dat het interessant was, maar hij is zijn droom ook nog kwijt. Zelfs die is nog verborgen. Waarna Daniël hem eerst de droom moet vertellen en dan alsnog ook nog de verklaring geven. Zo verborgen was het, zie. En dan heb je ook nog in Daniël 4 die droom over die boom. Maar de boom heet ook Babel, dus het is eigenlijk hetzelfde verhaal. En dat daar een onderbreking in het verhaal zit, dat is duidelijk, want de boom wordt afgekapt en zou na verloop van tijd, wat was de koper en ijzeren band geloof ik, hè? Na verloop van tijd zou die boom dan toch weer uitbotten, of hoe dat maar heten mag. En langzamerhand is die tijd aardig aan het nabijkomen dan wel aanbreken, lijkt mij. Heb ik nagevraagd aan Saddam Hussein en die was dat helemaal niet eens. Maar dat even terzijde. Maar het was in de vorm van een droom. Maar eigenlijk is het zo dat de dromen in de Bijbel en in deze vorm aan ons geïntroduceerd worden door Jozef. Die prompt ook heet de meesterdromer. Zodat hij geacht wordt degene te zijn die het uitgevonden heeft. Ik bedoel dat niet letterlijk uiteraard, maar bij wijze van spreken. Als je denkt aan dat de Heer zich openbaart in een droom, dan denk je meteen aan Jozef. En dat is weer zo, omdat juist Jozef in heel zijn geschiedenis uitdrukking geeft aan het werk Gods in onze dagen. Meer specifiek, daarin gaat het eigenlijk helemaal niet over Juda of het Joodse volk, maar daarin gaat het in heel die geschiedenis, of eigenlijk moet ik zeggen in de geschiedenissen van Jozef, dan gaat het inderdaad om het werk gods in onze tegenwoordige tijd, namelijk de roeping van de gemeente, en ik moet eigenlijk zeggen de roeping van de gemeente uit Jozef, namelijk uit de 10 stammen van Israël, maar daar kom ik vanavond niet aan toe, want dat is de rest van 1 Koningen 3, en ik heb gewoon geen tijd meer nu om dat ook nog te bespreken, al was ik dan er ook van plan. In elk geval, ook deze geschiedenis hier in 1 Koningen 3 komt in de vorm van een droom. En daarom heeft op een of andere wijze blijkbaar deze geschiedenis iets van doen met de dagen waarin wij leven. Nou heb ik dat natuurlijk eigenlijk al geïllustreerd, want de brief van Jacobus heeft natuurlijk toch wel degelijk het een en ander te vertellen over de dagen der verborgenheid, de dagen waarin de Heer zich verbergt, maar waarin hij niettemin zijn wijsheid geeft aan degenen die daarom vragen. En daarom geloof ik dat dit ook inderdaad de norm is. Ik bedoel, het gaat specifiek om onze tijd. Het is niet alleen maar een kwestie van dat we ons beroepen op oud-testamentische profetieën of het woord Gods dat nou eenmaal aan ons is overgeleverd. Maar wij zouden wel degelijk hebben of we zouden ontvangen. En zo heet het in Efeze hoofdstuk 1 nog net geloof ik. Wij zouden wel degelijk ontvangen geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Dus Efeze 1 vers 17, waar de apostel dat zo formuleert. Hij zegt, ik bid voor u, vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der lichten, maar dat staat er niet, zo stond het in Jacobus. Hier heet het de Vader der heerlijkheid, en wie het verschil weet mag het zeggen. Heerlijkheid is licht. De Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring, dus in kennis van hem. Want zo vertaal ik het dan toch liever, zijn kennis. Het gaat om kennis van Christus, makkelijk aan te tonen, omdat dat in andere plaatsen ook zo gezegd wordt. Het gaat erom dat we hem zouden kennen, en daarmee de kracht van zijn opstanding, enzovoorts. Wij zouden namelijk ontvangen, vers 18, verlichte ogen uw verstands. Andere vertalingen hebben daar verlichte ogen uw harten. Vind ik ook leuk. Maar daar hebben we het al over gehad, hè. Verband tussen hart en verstand maakt toch eigenlijk geen verschil. Opdat gij moogt weten. Opdat wij verstandelijk zouden kunnen onderscheiden met de woorden uit 1 Korinthe 3. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven en zo verder. Want er is een eigenaardigheid in verband met nieuwtestamentische bijbelboeken in het algemeen, het nieuwtestamentische openbaring. Het wordt geacht te zijn de openbaring der verborgenheid. Of gewoon de openbaring van verborgenheid. Dat is ongeveer zoals het staat in Efeze 1 vers 9. Ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil. En de term openbaring van de verborgenheid staat in Romeinen 16. In de laatste verse van dat hoofdstuk en daarmee van dat boek. En daarna hier in Efeze 3 staat het opnieuw in hoofdstuk 3 vers 2 en 3 en daarna in vers 9, waar gezegd wordt dat die verborgenheid geopenbaard wordt en dat wij die zouden moeten kennen. En in 1 Timotheus 3 staat zelfs dat men die zou houden, houdende de verborgenheid des geloofs, dat wil zeggen die verborgenheid waarin wij geloven en waar wij ons vertrouwen op gesteld hebben. Maar het mag dan zo zijn, enerzijds, dat die verborgenheid geopenbaard is in die nieuwtestamentische bijbelboeken. Dat geloof ik dat dat zo is, al was het maar omdat ik denk dat het gewoon zo staat. Namelijk dat al deze bijbelboeken feitelijk de bedekking aftrekken van het Oude Testament en dus bij ons die verborgenheid openbaren en ons spreken over dat de zaligheid niet naar de Joden zou gaan en ook niet gegaan is dus, maar naar de heidenen, dat zou het ook gaan. Op grond van het ongeloof van het Joodse volk. U weet wel, de roeping van de gemeente uit de heidenen. Waarbij de zaligheid dus aan de heidenen gegeven is, want die zouden horen en zo verder. En het zijn woorden die ik nou even voor de vuist weg citeer uit Handelingen 28, maar die ik ook had kunnen citeren uit bijvoorbeeld Matthäus 21, waar de Heer zelf zegt dat het koninkrijk Gods van het Joodse volk zal worden weggenomen en gegeven aan de heidenen. Uiteraard vanwege het ongeloof van het Joodse volk, en voor de goede orde zeg ik er ook nu maar weer een keer bij, dat Joodse volk niet pas tot ongeloof kwam in Handelingen 28, of in Handelingen 9, of in Handelingen 3, of in Handelingen 2, maar het was altijd al ongelovig zolang het Joods was. Want Joods is per definitie ongelovig. Als Joods wil zeggen religieus Joods, judaïstisch dus, dan is het per definitie ongelovig en was het dat altijd al. Het Joodse volk kwam niet tot ongeloof in de dagen van Handelingen of in de dagen van Paulus. En dus ging toen het evangelie of de zaligheid of het koninkrijk naar de heidenen. Het Joodse volk was altijd al ongelovig. Dat lees je in Haggai, Zacharia, Malachi. De profeten van na de ballingschap en dus van de dagen waarin dat judaïsme, de Joodse religie, tamelijk nieuw was, omdat die zojuist was uitgevonden, zeg ik dan altijd, in de Babylonische ballingschap. Zodat de vraag is, wanneer ging dan de zaligheid naar de heidenen? Ik bedoel, de zaligheid ging naar de heidenen op grond van het ongeloof van het Joodse volk. De vraag is dus, wanneer ging de zaligheid naar de heidenen? Dat is lastig, hè? Makkelijk hoor, toch. Sinds die er is. En die is er sinds de opstanding van Christus. En sinds de opstanding van Christus gaat hij dus naar de heidenen. Bewijs. Handelingen 2. Toen de discipelen begonnen te spreken voor het eerst in het openbaar op de Pinksterdag, spraken zij in de talen der heidenen. Voor de oren van de Joden weliswaar. Maar daarmee werd aan de Joden gedemonstreerd dat inderdaad de Heer tot dit volk sprak in vreemde talen, door belachelijke lippen of hoe men het heten mag. En dat de zaligheid dus bij de heidenen was terechtgekomen. Dat is het verhaal. Zo was het dus. Maar het punt is dat deze dingen weliswaar in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken uiteengezet worden, geopenbaard worden, want ze zijn geopenbaard door profetische geschriften. Dat is weer Romeinen 16, weer de laatste verse. En die profetische geschriften zijn gewoon de geschriften van het Nieuwe Testament, uiteraard. De Bijbelschrijvers, Matthäus, Marcus, Lucas, tot en met Johannes, namelijk Openbaring, waren profeten, uiteraard. En Paulus in Efeze 3 zegt, het is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Door de geest. Maar wat ik u voor wilde houden, is dat weliswaar deze dingen zwart op wit in de Bijbel staan, maar dat u en ik, wij weten dat blijkbaar dat toch niet genoeg is, want vele mensen hebben die Bijbel, lezen die Bijbel, met name het Nieuwe Testament, en merken hier niks van. En hebben geen idee, ja die kennen de uitdrukking, de zaligheid naar de heidenen, maar hebben geen idee wat het betekent. Het dringt domweg niet door. En als ik dat op andere manier zou moeten zeggen, zou ik zeggen, het dringt gewoon niet door wat de functie en betekenis is van de gemeente. Niet alleen in de toekomst, maar ook in het heden niet. Het staat er wel allemaal, maar, en men leest het ook, maar het dringt domweg niet door. Waarom niet? Omdat er twee dingen zijn waardoor deze dingen geopenbaard worden. Namelijk, enerzijds door de schriften, en dat is altijd de norm, daar begint het ook feitelijk mee, maar anderzijds door de werking van de geest, want zo heet dat. Omdat, want er staat immers, dat de Heilige Geest heet de geest der waarheid, en die zou ons in heel de waarheid leiden, dat is Johannes 15 geloof ik, 15 denk ik, hij zou ons in heel de waarheid leiden. En in Johannes 17 zegt de Heer, nog steeds op diezelfde avond, in hetzelfde gezelschap van zijn discipelen, zegt hij in zijn gebed tot zijn hemelse Vader, uw woord is de waarheid. Zo de conclusie is, de geest leidt ons in heel dat woord. En waar wij de geest dat niet laten doen, daar kan het nog zo duidelijk van alles vastgelegd zijn in deze zwarte lettertjes op wit papier, in welke vertaling dan ook, maar dringt niet door. Heb je die? En dan blijft er ook in onze dagen dus gewoon een bedekking over de Bijbel liggen. Niet alleen over Mozes, met dank aan 2 Korinthe 3, maar zelfs over de Nieuwtestamentische Bijbelschrijvers. En dat het zo is, ja, dat hoef ik niet aan te tonen, dat weet u, dat is in de praktijk zo. Men heeft er geen flauw idee van. Men denkt dat de gemeente van onze dagen gewoon de verzameling is van allerlei mensen die zich christenen noemen, en dat is het dan. En meestal nog, ongeacht of ze echt gelovig zijn of niet. Heb je dat ook nog? Van de meeste kerkgenootschappen kun je gewoon lid worden. Zelfs als je erbij zegt, maar ik ben helemaal niet wedergeboren. Sterker nog, er zijn kerkgenootschappen, als je daar lid van wil worden en je zegt, ik ben wedergeboren, dan laten ze je sowieso niet toe. En dat zijn de orthodoxe groeperingen, notabene nog. Zit soms raar in elkaar, maar heeft geen idee. In de evangelische kring denkt men gewoonlijk, tenminste dat was in mijn dagen zo, in mijn verleden dus, dat waren mijn dagen. Was in mijn dagen zo dat men zei, de gemeente bestaat uit alle wedergeboren mensen. Punt. Dat was het dan. Die gaan allemaal naar de hemel. Punt. We hebben net geen flauw idee dat God voor de gemeente al zodanig een specifieke functie heeft. In onze dagen, nu nog, maar ook na de opname van de gemeente. Die dingen dringen helemaal niet door. Men weet het niet. En dus is er geen sprake van wijsheid. En dat komt omdat men vasthoudt aan wat in Efeze, geloof ik, genoemd wordt vleeselijk verstand. Of was dat niet zo? Hoe luidde die uitdrukking? Nou, ik weet het zo gauw niet. Ijdelheid en gemoed, zei het hier. Nou, ik kan het zo gauw niet vinden. Maar in ieder geval, er wordt gesproken over vleeselijk verstand. Over dat wat uit het hart van de mens voortkomt. Kortom, wat Jacobus noemt. Dat is die wijsheid die uit de aard is. En ik verbaas mij er tot vandaag over hoezeer men geneigd is om, als er problemen zijn in het leven van de gelovigen dus, om meteen menselijke wijsheid, menselijke overleggingen te hanteren en op grond daarvan eventueel beslissingen te nemen, stappen te ondernemen of wat het maar wezen mag. En als er geen problemen zijn, althans niet actueel, dan weten we het allemaal precies. Dan weten we ook, wij leven niet onder de wet, maar we leven onder de genade. Alle dingen zijn mij geoorloofd en wat het allemaal wezen mag. En wij hebben de vergeving der misdaden. En op het moment dat iemand de misdaad begaat, één waarover wij struikelen, dan gaat ineens de genade dicht en dan gaat de vergeving dicht en dan wordt het wet. En dan is het, nee, maar je moet dit en je moet dat en je had niet zus en je moet, nou moet je zo en dat soort dingen meer. Zie je? Nou ja, in een of andere vorm gebeurt dat dan, dikwijls. Is men het ineens kwijt. En het punt is, die laatste situatie is de echte situatie, want die andere is alleen de theorie. En dat is er een die alleen bestaat als idee fix. Dat wil zeggen, dat is geen overlegging, hè? Dat is leuk. We leven niet onder de wet, we leven onder de genade, we staan in de vrijheid. Maar dat betekent niks. Want op het moment dat het wat zou moeten betekenen, gaat het allemaal aan de kant en komt zo zonder meer de wet weer boven. Ik zeg niet dat het bij u zo is hoor, dat bedoel ik niet. Maar gewoon, dat is mijn ervaring, zo gaat het altijd. En zo zou het niet moeten, uiteraard. Maar het illustreert hoezeer men toch leeft vanuit menselijke overleggingen. Zie? En gericht is op de mens. Met de beste bedoelingen, ik zeg toch niet dat ik daaraan twijfel. Alleen, die beste bedoelingen zijn domweg niet goed genoeg. Men had hogere doelstellingen moeten hebben. Hogere normen, namelijk gemeentelijke normen, de normen van onze tegenwoordige bedeling, heerschappij of huishouding der genade gods enzovoorts. Dat zijn de normen van het hemelsburgerschap dat wij hebben ontvangen. Dat is wat Jacobus zegt, die wijsheid moet niet uit de aarde zijn, want als het uit de aarde komt is het in ieder geval demonisch, dat was zijn laatste woord. Vertaald met duivels. En dat moet het uiteraard niet zijn. Wij moeten overleggen vanuit hemelse dingen. Dat zouden we moeten leren. Onder het motto, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig tot opbouw van de gemeente in de praktijk. Vrij na de eerste Korinthebrief geciteerd. En dat zijn dus veel hogere normen die wij zouden moeten hanteren. Maar die plaatsen ons buiten de legerplaats. Die maken ons los van de wereld. Die plaatsen ons buiten de samenleving ook. We zijn die gekke mensen, die houden er andere regels op na. Wij leven niet onder eerste beginselen der wereld en niet onder wet enzovoort. Maar zolang men daar wel aan vasthoudt, in de praktijk, ik heb het niet over de theologie of de theorie, zolang men daar wel aan vasthoudt, aan die aardse filosofieën, zolang zal men die wijsheid van God niet ontvangen. Dat is ook een goede reden om maar eens wat te noemen in de laatste paar minuten die wij hebben. Kijk, toen Salomo vroeg om die wijsheid van God, toen zei hij, gaf hij te kennen dat hij zich bewust was van zijn positie. Gij hebt uw knecht koning gemaakt, in de plaats van mijn vader David. Gij hebt mij een kroon gegeven en de belofte aan David vervuld. Hij zegt, ik kan het ook niet helpen, want u hebt een belofte gedaan aan David en ik ben toevallig die zoon en dus heeft u mij dat gegeven. Ja, dat oké. Maar als hij bij zijn vraag komt, zegt hij, dan noemt hij zich uw knecht. En uw knecht is in het midden van uw volk. Geef dan uw knecht een verstandig hart. En waar het dus op aankomt, en dat is ook wat de prediker in het algemeen zegt, of de mens in het algemeen, en wat Jacobus meer specifiek zegt, ook dus over gelovigen, is dat we inderdaad een ondergeschikte positie innemen. Niet de Heer is onze knecht, maar wij zijn zijn knecht. En u hoort dat vaak van mij, dit soort uitspraken, omdat ik ze hoogst fundamenteel vind. Veelal wordt gedacht dat wij onze plannen moeten maken, onze levens moeten invullen, ons zelf moeten verwerkelijken. Dat is het evangelie van Schuller, zeg ik tegenwoordig. En als we maar vastbesloten genoeg zijn, lopen wij onze loopbaan enzovoort. En we proberen de Heer, want we praten tegen hem immers. En we proberen de Heer zover te krijgen dat hij ons daarbij helpt. Omdat hij blijkbaar onze knecht is. Want dat is dan toch de logische conclusie, sorry. Dan zegt hij, ja, maar zo heb ik dat niet bedoeld. Dan zeg ik, ik weet helemaal niet hoe u dat hebt. Dus anders, als ik dat wel zou weten, zou ik dit helemaal niet meer durven zeggen. Dus maar goed dat ik het niet weet. Hè? Maar velen leven wel zo. Als je wat nodig hebt, vraag je het aan de Heer. Als je hulp nodig hebt, vraag je het aan de Heer. Als je wat wilt, je weet niet hoe, vraag je het aan de Heer. En al dat soort dingen. Men maakt de Heer dus tot personeel. En dat is een redelijk populaire opvatting uiteraard. Die is ook goed om de mensen te krijgen. En natuurlijk bestaat er een God en hij wil ons helpen. Hij doet gewoon wat wij hem zeggen. Nou ja, we moeten het wel vaak zeggen soms. Maar hij heeft beloofd dat hij het dan toch zou doen, want dat is de opvatting dikwijls. En dit is niet alleen onbijbels, maar het hele standpunt is onbijbels. Het is namelijk andersom. U weet wel, ras om te horen en traag om te spreken. Wij zijn zijn kinderen en daarom zijn knecht. Wij zijn dienstknechten Gods. Nee, niet ik, u ook, dat heeft niks te maken met waaruit die bediening bestaat. Het heeft te maken met wie wij zijn, op grond van onze wedergeboorte. Wij zouden de Heer dienen. En dus het standpunt van Salomo is, ik mag dan koning zijn, maar dat is mijn verdienste ook niet. Want zo zegt hij dat ongeveer. En hij zegt, ik ben in die positie, maar daarin ben ik uw knecht. Geef dan aan uw knecht, als ik nou wat vragen mag, geef dan aan uw knecht die wijsheid die ik hiervoor nodig heb, want die heb ik niet. En in die positie geeft de Heer ook, en dat is ook wat Jacobus zegt. Hij zegt, je moet aan de Heer vragen die in ieder middel geeft en niet verwijt enzovoort, maar je moet wel bidden in geloof. Want als het niet uit geloof is en of in geloven wat er bestaat, dan moet je niet denken dat de Heer je wat geven zal. En toen hebben wij dat weggeredeneerd en gezegd, dat betekent als je geen gelovige bent, dan geeft de Heer niks, maar wij zijn gelovigen, dus hij zal het ons geven, want Jacobus zegt dat. En dan zeg ik, nee, dat zegt hij niet. Wat hij zegt is dat wij inderdaad in hem geloven zouden. Dat wil zeggen, wij zouden in ons leven op hem vertrouwen en dus onszelf afhankelijk stellen en weten van hem. Dat wil zeggen, wij kiezen niet een loopbaan en hij helpt ons erbij, maar het is andersom. Hij heeft ons een loopbaan voorgesteld wanneer wij die willen lopen. Sommigen beginnen er sowieso niet aan. Maar goed, wanneer wij die loopbaan willen lopen, en dat was de bedoeling, zal hij ons geven wat wij nodig hebben. Het is zinnig dat wij beseffen dat wij dat nodig hebben. Omdat die loopbaan kunnen wij niet in eigen kracht. Het is ook niet, de hele evangelie is niet naar de mens. En het lopen van zo'n loopbaan ook al niet. Die loopbaan is immers volgens de Hebreeënbrief de loopbaan des geloofs. Of volgens Timotheus of 2 Korinthe, wat het maar is. Hè. Een loopbaan waarin wij afhankelijk zijn van de Heer. En daarin zou hij ons bekrachtigen. En daarin zei hij tot Paulus, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En dus zei Paulus, ik zal roemen in mijn zwakheid. Maar het is in de positie van onderdanigheid, onderwerping aan de Heer. In het praktische leven. En dat is een heel ander ding dan dat je gelooft dat de Heer Jezus Christus voor je zonde gestorven is. En dat je door geloof in hem eeuwig leven ontvangt. En dus met hem in de hemel zult zijn ooit een keer in de toekomst. Dat is een heel ander ding. Ik bedoel, met dit laatste begint het wel. Dat is ook zo. Maar daarin wordt de hele, ons hele eigen leven, onze dagen in het vlees, met de woorden van Petrus, worden in die opvatting zelfs helemaal overgeslagen. En daar gaat het nou juist om. Wij zijn hier op aarde in het vlees, enerzijds. Anderzijds, wij zijn wedergeboren, we hebben eeuwig leven ontvangen, we zijn dienstknechten Gods, enzovoorts. En hoe werkt dat vervolgens? Wel, het begint met dat we inderdaad onze levens als zodanig, dan wel onze leden aan hem ter beschikking stellen. En waar dat zo is, daar zijn we ons ook bewust van onze eigen tekortkomingen en zeker van onze, ons gebrek aan wijsheid. En daar zou ons eerste gebed tot de Heer zijn, Heer, geeft u mij die wijsheid. Ook dan er weer bij kom, wel heel eenvoudig. Het verstaan van het werk Gods in onze dagen. En ik bedoel dus ook, met grote nadruk, het werk Gods in ons, in u en mij, vandaag en morgen enzovoorts. Het verstaan van die dingen, dat krijgen we niet alleen door het lezen of bestuderen van de Bijbel, want het is al lang bewezen dat dat niet werkt. Maar men krijgt het alleen als men inderdaad gehoorzaam is aan de oproep en men zich beschouwt als dienstknecht Gods. Men zou, om met de woorden van Hebreeën te spreken, naderen tot de troon der genade en zeggen, Heer, hier ben ik met heel mijn leven, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar wat ik ook doen moet, geeft u mij de kracht en dus in de eerste plaats de wijsheid, want dat is de grootste kracht die je kunt hebben, geef me die wijsheid die ik daarvoor nodig heb en dat zal de Heer geven. En vandaar dat dat begrip verborgenheid, met betrekking tot het tegenwoordige werk Gods, dat hij immers in het verborgene doet, vandaar dat het begrip verborgenheid in de Bijbel direct geassocieerd wordt met het begrip wijsheid. In zekere zin zijn het zelfs synoniemen. Ze raken elkaar niet alleen, maar ze liggen zelfs over elkaar heen. Dat blijkt uit de woorden van, ik heb geen tijd meer, dus ik moet het nou heel snel doen, maar dat blijkt uit de woorden van Paulus in 1 Korinthe 2 in elk geval. Als hij in vers 7 zegt, nou vers 1 spreekt hij al over wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. 1 Korinthe 2 vers 1, alleen ziet u dat in uw Statenvertaling niet staan, helaas. Maar dat had er moeten staan feitelijk. Wijsheid, de verborgenheid van God, maar daarna in elk geval vers 7, wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Waarbij dus, ja er staat bestaande in, er staat eigenlijk, wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid. En dat in wil alleen zeggen dat er een directe nauwe verwantschap bestaat, een onlosmakelijke band tussen wijsheid Gods en verborgenheid. En precies zo is het. Want de wijsheid Gods wordt gepraktiseerd. Laat ik het anders zeggen. De wijsheid Gods komt tot uitdrukking in het tegenwoordige werk Gods, maar dat is een werk dat hij in het verborgene doet. Waar wij dus die verborgenheid leren kennen, niet alleen theoretisch, maar ook in de praktijk, dat we daar deel aan hebben, daar hebben we deel aan die wijsheid Gods en andersom. Die twee dingen horen bij elkaar. Wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, en zo verder. En vandaar de uitdrukking waarbij we enige weken geleden al stilstonden uit Colossense. Christus in wie al de schatten der wijsheid verborgen zijn. Maar één bladzijde verder in Colossense 3 staat, dat onze levens met Christus verborgen zijn in of bij God, of hoe het maar precies staat. Wij hebben deel aan die verborgene dingen en daarmee aan die wijsheid. En die dingen gaan niet zonder elkaar. Als men niet bereid is zichzelf te zien als knecht, als dienstknecht van de Heer, als dienstknecht van Christus, zal men die wijsheid dus nooit ontvangen. Dat is wat Jacobus zegt. Je zal de Heer die wijsheid ontvragen, die hebben wij zo zonder meer nodig. Je moet het dus wel vragen. En hij is de enige die je die wijsheid geven kan, want het staat rechtstreeks in verband met het tegenwoordige werk van Christus en de vorming van zijn gemeente van eerstelingen en daarmee de vorming van de regering van zijn koninkrijk, het koninkrijk van de zoon van David. En daarmee ben ik dus terug weer in 1 Korinthe 3. Of 1 Koningen 3. Dat dus deze dingen staan in de vorm van de droom, verwijst ons rechtstreeks naar onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Heel de verzameling, de roeping van de gemeente gaat voor de wereld voorbij als een droom. Men beschouwt het niet als reëel. Men merkt niet eens dat het een en ander gebeurt. Maar niettemin, God doet in het verborgene zijn werk. Zo is het in al die dromen aangekondigd. En zo is dit Nieuwe Testament geopenbaard. En voor zover wij die geest van wijsheid hebben ontvangen, is het omdat we inderdaad de Heer willen dienen. En op die grond leren wij ook deze dingen verstaan. Leren we ook onze eigen, nou ja, de positie van de gemeente begrijpen, maar daarmee onze eigen individuele positie ook. En als men niet bereid is om zichzelf te zien als dienstknecht van de Heer, met alle verantwoordelijkheid die daarbij hoort, zal ons deze wijsheid Gods ook volkomen ontgaan. Maar dat betekent dat we dan leven uit de wijsheid van mensen die aards is, die psychisch is, zielig en demonisch. En dat is het enige alternatief. Dus als u nou moet kiezen, welke keuze mag dan niet al te moeilijk zijn. We beginnen met onze levens aan de Heer op te dragen. En als we dat toch doen, vragen we meteen om die genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. En dat bestaat in de eerste plaats uit dat hij ons die wijsheid geeft. Leert in de praktijk overigens, want het is meestal een proces. Maar dat hij ons die wijsheid geeft die wij nodig hebben voor ons leven van alle dag als dienstknechten Gods. Amen.